Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Goed dat je erbij bent en we onderbreken het met een goede discussie over het nieuws met opkomende opiniemakers en met een deskundige. Vanaf 11:30 praat ik onder andere over het nieuws van de dag dat energiecontracten €4.000 duurder zijn dan een jaar geleden. Kunnen huishoudens dit nog wel dragen of moet het kabinet met oplossingen komen? In mijn panel vandaag Joram van Velsen, voorzitter van LSVB.
Goedemorgen.
De Landelijke Studentenvakbond, dat is het. Ja. Welkom. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Dat is de jongere vereniging van de ChristenUnie.
Ja, ook goedemorgen.
Voor de eerste keer, hè?
Ja, zeker. Het is een beetje spannend, maar ik heb wel zin in.
Nou, dat is mooi. En bestuurslid, voorzitter, vicevoorzitter?
Bestuurslid politiek, dus de tweede man eigenlijk.
De tweede man, want Jullie hebben net weer een nieuw bestuur, toch?
Ja, sinds 18 juni hebben we een nieuw bestuur. En het is allemaal hectisch, maar het is wel heel leuk. Dus
misschien wel een toekomstig Kamerlid.
Ja, wie weet. Nou, we zitten erin voor. We zitten nu wel in voor Perspectief. En wat de toekomst brengen mogen, dat zien we nog.
Dat
wel.
Staat altijd los van de moederpartij, maar
we staan er los van.
Een klein beetje vast. Jullie hebben gelijk.
We zijn broertjes van elkaar.
Ja, om het zo te noemen. Goed begin.
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken natuurlijk met de gesprekken die vandaag plaatsvinden tussen een aantal boerenorganisaties en het kabinet onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Hij noemt zichzelf dan onafhankelijk voorzitter. De vraag is in hoeverre verschilt zoiets, want uiteindelijk ben je gespreksleider. Agractie en Farmers Defence Force zijn er niet bij, maar de LTO voert het woord ook namens die boerenclubs. Het breekijzer vandaag. De boeren en het kabinet gaan er vast en zeker uitkomen. Bel 020 468 4x0 om te reageren. Denk je bijvoorbeeld eens, dit is het begin van een oplossing. Het is nog maar het begin. Maar ja, als we een paar maanden verder zijn, komen we misschien wel tot, ja, zijn er knopen doorgehakt. Of denk je oneens, beide partijen die liggen gewoon te ver uit elkaar, dit gaat niet werken. 020 468 4x0. De boeren en het kabinet gaan er vast en zeker uitkomen. Daar praat ik niet alleen met het panel over en met jou, maar ook met Martin Hetebrij, organisatiepoliticoloog en expert op het gebied van politieke dimensies en besluitvorming. Martin, om dat eventjes kort samen te vatten, je bent gewoon onderhandelingsdeskundige, toch, om het plat te slaan?
Nou, ik hou me vooral bezig met besluitvorming. En onderhandeling is natuurlijk een vorm van besluitvorming. En met name ook de manier waarop macht daarin speelt. En hoe daarmee omgegaan wordt en zou moeten worden.
Nou, we hebben elkaar al eens eerder hierover gesproken. Ja. Nog voordat de bemiddelaar Remkes bekend was. Toen kaart u al twee punten aan waarvan u zei, nou, als dat niet op tafel ligt, dan gaat dit geen succesvolle onderhandeling worden. Er moest een neutrale bemiddelaar zijn. En er moest wat te onderhandelen zijn. Dus er moest wat op tafel liggen. Dat er een beetje geschoven kon worden wat dat betreft. Is het kabinet daar tot nu toe in geslaagd?
Ik denk het niet. Ik denk dat de keuze van Remkes, dat was natuurlijk ook gezien de voorgeschiedenis. Het is op zichzelf natuurlijk een ongelooflijk goede bemiddelaar. Maar het was te verwachten dat dat grote weerstand zou oproepen. En Remkes is daarmee wel voor een behoorlijk pittige opdracht gesteld. En ik weet niet precies waarom ze toch die keuze hebben gedaan. Is het nou omdat hij gewoon de vertrouweling is van Rutte en van de overheid? Of is het gewoon niet helemaal doordacht geweest? Dat kan ik niet beoordelen.
Nou, Remkes heeft natuurlijk wel mede het stikstofrapport geschreven. En had daar aanbevelingen ook aan het kabinet ook ingezet. Ja. Die ook nog niet zijn overgenomen door het kabinet. Dus wat dat betreft is hij wel deskundig, toch?
Hij is ontzettend deskundig, maar hij is tegelijkertijd natuurlijk ook inhoudelijk wel partij. In elk geval voor de wat extremere boeren staat hij toch ook inhoudelijk voor zaken in dat rapport waar ze tegen zijn.
Precies.
Het gaat niet alleen omdat hij dus een vriend is van Rutte, maar omdat hij ook inhoudelijk al bepaalde stellingen heeft ingenomen.
toch, uw andere punt was dat er wat te onderhandelen moest vallen. Ja. Heeft u het idee dat dat nu wel op tafel ligt?
Nou, daar zijn ze natuurlijk druk mee bezig, met dat punt. En wat ik van Rutte wel hoor is van alles is bespreekbaar. Maar daar zit wel een interessant punt. Het gaat, als je zegt alles is bespreekbaar, dan zeg je in feite alleen maar alle onderwerpen zijn bespreekbaar. En dat betekent ook bijvoorbeeld als het gaat om de 50% reductie. Nou, daar mag je best over klagen. Dan ga ik met open oren naar je luisteren. Maar de vraag is dan vervolgens of er dan openheid is om dat te veranderen. En daar is nog geen enkele informatie over gegeven eigenlijk. Dus de onderwerpen waarover gepraat kan worden, nou, dat kan alles zijn. Maar wat per onderwerp de grenzen zijn die bespreekbaar zijn, dat is nog heel onduidelijk. En ik denk dat daar dus ook het gesprek over zou gaan.
Ja, en voor een deel wat de speelruimte is, wat dat betreft.
Wat per onderwerp echt de speelruimte is.
We gaan hier zo meteen over verder praten, Martin. En jouw visie en hoe de boeren het aanpakken, hoe het kabinet het moet aanpakken. Wat we kunnen verwachten wat betreft de onderhandelingen. Eerst eventjes naar de bellers. 020-468-4x0. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eens of oneens met de breekijzer. De boeren en het kabinet gaan er vast en zeker uitkomen. En dan hebben we het niet over specifiek vandaag, maar in dit proces.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Bent u het eens of oneens?
Ik ben het eens. De boeren en de minister-president worden het met elkaar eens. Er zullen compromissen worden gesloten, zeker. Dat is altijd tijdens een onderhandeling. Maar het is geven en nemen. De minister-president gaat uit van het belang van Nederland. En de boeren hebben datzelfde belang. Wat is in het belang van Nederland? Dus ze komen eruit. Ik denk dat zowel Rutte als de boeren water bij de wijn zullen moeten doen. Niet te veel water, want dan wordt het limonade. Dus dan moet het wijn blijven. En ik zou willen voorstellen om heel soepeltjes met die richtlijnen van Europa om te gaan. En alles te verzetten naar 2035.
Zoals in de wet staat en niet 2030 zoals het kabinet van plan is. Fred, dank u wel voor uw reactie. Toch een mooie omschrijving. Water bij de wijn doen, maar niet te veel, want dan wordt het limonade. Dat kan bijna op een tegeltje, hè, wat dat betreft. Even naar het panel. Martin, jij bent voor het eerst, dus je mag ook als eerst reageren. Eens of oneens met het breekijzer?
Ja, het is trouwens Nathan, maar goed.
Nathan, excuses. Ja, sorry, ik had net Martin Heetbrei gesproken. Ja. Dus vandaar dat dat nog even in mijn hoofd zat.
Ja, ieders ding. Het is natuurlijk, de vraag was, de kabinet en de boeren komen er vast en zeker uit. En de manier waarop ze eruit komen, wordt ingewikkeld. Ook gezien deze impasse al langer eigenlijk aan de hand is. Ik was onlangs op fietsvakantie door Nederland, zeker aan te raden. En ik heb even gekeken van waar stonden nou de meeste omgekeerde vlaggen en zakdoeken uit. En dat was in Kootwijkerbroek, aan de rand van de Veluwe. Heel mooi dorp, kan het iedereen aanraden. En dat is een dorp dat in 2001 heel erg getroffen werd door de NKZ-crisis. Waaruit heel slecht vanuit de overheid werd gecommuniceerd. En dingen werden opgelegd die eigenlijk niet duidelijk waren bij de boeren. En dus dat wrok, dat zit bij bepaalde gemeenschappen in de boeren sector zeer sterk. En dat is ook begrijpelijk, omdat er niet alleen bij die MKZ-crisis, maar ook bijvoorbeeld in 2015 met het afschaffen van het melkquotum gewoon echt steken zijn laten gevallen. En wij hebben als Nederland eigenlijk een verkeerde afslag genomen in de richting van de kringlooplandbouw. En daar komen we nu achter van dat we eigenlijk rechtsomkeerd moeten maken. En dat is iets heel erg. Het is iets heel erg drastisch. En dus het is ook een soort knetterend gesprek als je daar als boer in gaat en denkt van gut, ja, krijg ik straks weer hetzelfde verhaal naar me toe. Ja,
die zitten toch nog steeds met generaties aan slechte communicatie vanuit de overheid. Ja, omdat het er gewoon
ook echt. Ja, het is er ook wel echt geweest. En er is wel, wat ik wel heel erg waardeer, is er is nu wel echt wel welwillendheid tot het gesprek. Ik weet vanuit Henk Staghouwer dat hij zelf ook naar boeren is toegegaan. Dat er ook echt heel veel. Er is heel veel welwillendheid om te praten. En ik vind het jammer wel van bepaalde boerenorganisaties dat zij op voorhand al uitsluiten om niet bij deze gesprekken gaat zitten. Ook al is het jammer dat Jan Remkes erbij zit, omdat hij niet helemaal neutraal is. Maar ja, er zijn wel mogelijkheden tot gesprek. En het is ook wel. Want er zijn ook langere termijn perspectieven mogelijk dan enkel van. Oh, we gaan uitkopen, dat is allemaal weg en opgehoepeld. Want dat is helemaal niet aan de orde.
Juridisch is dat ook een hele lange.
Ja, juridisch is ook echt een heel gedoe. Er zijn zelfs. Volgens mij is het kabinet een uil zelfs gevallen op dit grondbeleid. Dus ja, dat lange termijn perspectief is ook iets dat echt wat meer in deze discussie ook mag worden geboden.
Maar nu hoor ik jou één ding zeggen. Mm-hmm. Je vindt het jammer dat Agractie en Farmers Defence Force er niet bij zijn. Maar kan het niet zo zijn, doordat LTO er nu wel bij is en namens hen praat, dat ze daarna wel kunnen aanschuiven? Dus het klinkt een beetje alsof je denkt, nou, ze gaan helemaal niet meer aanschuiven.
Nou ja, het geeft in ieder geval. Het geeft geen signaal van vertrouwen af als je er direct al niet bij wil zitten. En ja,
kan het ook niet een goede onderhandelingstactiek zijn? Van de overheid moet nu echt eens een keer over de brug komen. Want ze moeten het ook tegenover hun achterban verantwoorden.
Ja, ik denk dat dat ook de aanvliegroute is geweest. Maar het is wel. Ja, het is wel jammer dat ze dus één persoon erop afsturen, omdat dat niet de hele sector vertegenwoordigt. En dat kan ook weer in hun nadeel werken als je dan niet het hele brede spectrum kan vatten. Want er zit ook heel veel differentiatie tussen bijvoorbeeld de veeteelt en de fruitteelt en de gewassenteelt en andere sectoren van het boerenbedrijf die allemaal ook wel anders hierin staan. Want het is ook voornamelijk, het stikstofprobleem is ook voornamelijk gericht op de veeteelt, die en niet bijvoorbeeld op fruitteelt en overige dingen. Dus wij hebben daar zelf ook overigens wel een input in, gezien bijvoorbeeld biologische producten niet makkelijk te verbouwen zijn als boer, omdat er geen financiële initiatieven voor zijn. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Denemarken, dat is een land dat in 2010 echt wel de goede afslag heeft genomen in mijn optiek. En die hebben het is in Denemarken ook goedkoper zelfs en voordeliger om als boer te gaan zonder kunstmest te gaan verbouwen en met minder methaan uitstotende koeien door onder veevoer dan in Nederland. En zij hebben daar ook geen stikstofprobleem bijna.
Nee, precies. Maar ook minder boeren en wat dat betreft ook wat meer ruimte voor de boeren.
Ja, maar ze hebben hier wel ook ze hebben een gelijk politiek systeem op zich met Nederland. En we komen best wel veel overeen. Dus er zijn ook echt mogelijkheden geweest. Alleen, ja, wij zijn gewoon best wel laat nu daarmee. Omdat we er eigenlijk al in 2008 was er al een rapport van de Raad van State over bekend over de stikstofcrisis. Dus er pas ingesteld.
Ja, op zich, in de jaren 80 kwamen er ook al rapporten.
Ja, ze hebben het heel van heel naar voren geschoven van dat komt wel, dat komt wel. En nu komt al die gruis.
Dat heeft de ChristenUnie ook gedaan, hè? Ja, de boerpartij.
Dat klopt. Wij hebben ook steken laten vallen, maar wij zijn ook mensen. Maar ik vind wel, wij hebben wel, zeker onder Carola Schouten en nu ook met Henk Staghouder, dus wel het perspectief van kringlooplandbouw is er wel echt opgesteld. En de lange termijn perspectief is er wel. Het is alleen, hoe breng je dat uit? En hoe ga je daarin om met de boeren? En dat is ingewikkeld, dat is lastig. Ja. Ook als er gewoon heel veel tegenslag is vanuit het verleden.
Ja, en daar gaan die gesprekken dus ook over vandaag. Joram, eens of oneens met de breekijzer dat het de boeren en het kabinet er vast en zeker gaan uitkomen?
Nou, ik denk dat het wel moeilijk gaat worden. We hadden het net al even kort over dat de LTO dus daar eigenlijk als bijna de enige boerenorganisatie
zit. Ja, er
zijn
10 organisaties waarvan LTO duidelijk de grootste is.
Exact. Ja. En bijvoorbeeld Farmers Defence Force zit er niet. Maar ze hebben wel met elkaar afgesproken, we gaan geen grote toezeggingen doen zonder dat we met elkaar hebben afgestemd. En dat is natuurlijk heel lastig als één partij ook niet aan tafel zit en niet de nuances van zo'n gesprek mee krijgt.
Maar het is het eerste gesprek. En LTO zegt, we gaan een boodschap brengen. En dat is het eigenlijk. Misschien is het gesprek, het is bezig, hoorden we net in het nieuws. Misschien is het wel tijdens BNR Breekt al klaar.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik vraag het me erg af, want ik heb wel het idee dat er wel bereidheid is, ook vanuit andere partijen, om serieus met elkaar het gesprek aan te gaan. Maar ik denk dat het wel een enorm ingewikkelde opgave wordt. Zeker ook wel omdat vanuit het kabinet bijvoorbeeld het perspectief is dat je niet te veel toezeggingen wil doen, omdat je niet het beeld wil afgeven dat je zwicht voor bijvoorbeeld bedreigingen die we hebben gezien.
Ja, maar de mensen die bedreigen, die zitten misschien niet aan tafel.
Nee, precies. Maar het beeld is er natuurlijk nog steeds dat de boeren. En ik heb het idee dat niet iedereen onderscheid maakt tussen verschillende organisaties.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ik praat hier even verder, want we hebben wat input gekregen. Ook direct voor Martin Hetebrij, organisatiepolitiekoloog en expert op politieke dimensies en besluitvorming. En ook natuurlijk bemiddeling is daar een onderdeel van. En het panel kan daar natuurlijk nog steeds op reageren. Joram van Velzen en Nathan Kramer. Martin, we hoorden vooral van het panel net ook van, jammer dat niet alle boerenpartijen aan tafel zitten. Maakt dat deze onderhandeling, deze eerste stap, zwakker?
Ik denk dat het niet anders kan. Ik denk wel dat natuurlijk wel voortdurend meespeelt. Als ik denk aan wat voor soort afspraken op dit moment zouden kunnen worden gemaakt, dan denk ik niet dat veel inhoudelijke afspraken kunnen zijn. Ik denk dat het vooral procesafspraken zouden moeten zijn. Hoe gaan we verder met elkaar in gesprek en wie, et cetera. En dat lijkt mij gewoon het meest haalbare. Ik kan me overigens voorstellen dat wat wel een heel belangrijk punt zal worden voor Remkes uiteindelijk. De vraag, wil ik dus die Farmers Defence Force en die Agractie, wil ik die erbij houden? Dus ga ik proberen. Ik moet aan de ene kant de LTO helpen om te zorgen dat ze beide wel erbij gaan komen. Dat betekent LTO moet in elk geval met een verhaal naar buiten komen wat ze kan verdedigen, dus naar die wat meer extreme organisaties. Dus Remkes moet dan hen een voorstel doen op een of andere manier.
Hoe kan hij dat doen? Wat is dan de stap om te zetten?
Nou, ik kan een paar dingen bedenken, meer niet hoor. Eén ding waar ik aan zat te denken, dan zit ik nog naar die begeleiding. Als ik Remkes was, en ik ken niet alle ins en outs natuurlijk daarvan, dan zou ik zeggen van laat de begeleiding door een driemanschap doen. Ik zit erin, er komen twee anderen bij, en we zorgen dat we in overleg daar twee anderen bij krijgen, of het tweemanschap, waardoor op een bepaald moment de samenstelling van die bemiddeling verandert. Dat is typisch een procesafspraak.
Dus dat er dan drie bemiddelaars zijn?
Dat één team zou zijn. Dus het kan een naïef voorstel zijn hoor. Maar ik wil even aangeven wat die ook zou kunnen doen. Zaghouwer is bezig met een visie te ontwikkelen. Ja. Dat kan natuurlijk op het ministerie gebeuren. Maar als Zaghouwer dat nou gaat doen, dat tegelijkertijd de boerenorganisaties al bij betrekt. Zodat op een bepaald moment die visie echt een gedeelde visie kan zijn.
Ja, dus dat die naar buiten kan brengen als dit is niet onze politieke visie, maar dit is ook de poldervisie. Dus de boeren zijn hierin meegenomen. Maar daar lijkt het me dan wel weer belangrijk voor dat ook Agractie en Farmers Defence Force aan tafel zitten.
Dat klopt. En dat betekent dus dat LTO met zo'n voorstel erheen zou moeten gaan. En dat voorstel zou je kunnen zeggen, en het LTO moet er echt achter willen staan al. En dat voorstel zou zo moeten zijn dat als Agractie en FDF, als ze daar nee tegen zeggen, dat dan iedereen zegt van nou, als ze daar zelfs geen nee tegen zeggen, dan is het niet best.
Mm-hmm. Toch is het ook niet een slimme onderhandelingstactiek vanuit de boeren, dat ze nu alleen maar één club sturen, dus dat de overheid nu even de bal is in der court, om het op z'n Amerikaans te zeggen. Ja. Die moeten nu echt wel de eerste zet durven te zetten. Want ja, anders speel je misschien al heel veel troefkaarten.
Ja, nou, het is natuurlijk een strategisch spel. Hè, en ik denk dat LTO heeft toegestemd om namens hen daarheen te gaan. Omdat ze zijn in feite tegenstanders, maar dit is een goed compromis tussen beiden.
Mm-hmm.
En het wankelt natuurlijk de hele tijd tussen kunnen we voldoende vertrouwen hebben om een stapje verder te zetten, of blijven we wantrouwen? En wat mij wel erg interesseert is naar Agractie en Farmers Defence Fund, of
Force
is ook alweer, Force. Hoe politiek bekwaam zijn ze? Want het zijn bewegingen die toch sterk gericht zijn op tractorgeweld, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus op de macht spelen.
Of ze eigenlijk ook een beetje kunnen polderen. Of dat ze alleen maar heel goed zijn in boos zijn.
Ja, ja, ja. Dus het is heel belangrijk toch wat voor mensen daar op een bepaald moment het voor het zeggen hebben. Of ze die overgang kunnen maken. Als ze die overgang niet kunnen maken, dan zullen ze op een bepaald moment uitgeschakeld worden. En dat kan als Remkes het LTO meekrijgt. En als het LTO denkt van nou, we hebben voldoende steun om dat te durven.
Ja, de boeren en het kabinet gaan er vast en zeker uitkomen.
Ik denk dat uiteindelijk zal er iets uitkomen. Maar de geschiedenis trouwens over dit soort dingen is wel dus dat heel vaak al pogingen zijn gedaan om veranderingen in de landbouw aan te brengen. En die zijn voortdurend mislukt.
Komt dat dan omdat de overheid niet goed kan debatteren? Of omdat de boeren de kont tegen de krip gooien?
Dit is ook wel een risico, moet ik zeggen. Ik ben heel nieuwsgierig naar de politieke kwaliteit. Ja. Dus
Martin, heel eventjes.
Een agactie.
Ja, Martin.
Of zijn het alleen maar jongens die gewoon denken van... Wij hebben een stukje macht en dat gaan we gewoon gebruiken... en ze moeten doen wat wij willen, uit.
Maar meneer Heetebrei...
Of zijn ze inderdaad met een politieke strategie bezig... onder wat voor voorwaarden willen wij inderdaad in gesprek gaan?
Hoort u ons niet meer?
Kunnen wij zelf ook een bepaalde openheid geven?
Nee, ik
of
denk.
Dat kunnen.
Ah, dat, daar heeft het mee te maken. Ik hoor net van de regie dat de andere kant van de lijn ons even niet meer hoort. Dus we gaan even opnieuw verbinding maken. Ga ik even terug naar het panel. Nathan, ik zag jou net al reageren. Ja. Een beetje knikkend.
Ja, nou ja, dat er geen verandering is geweest in de landbouw. Ja, sorry, maar dat is gewoon niet zo. Ik had net al het melkveequota genoemd. Er is gewoon wel degelijk sturing geweest. Ook tussen boeren en het kabinet zelf. Dus ja, dat is gewoon wel degelijk
geweest.
Door
de jaren heen zijn er echt daadwerkelijk
er
wel veranderingen.
Er zijn wel gewoon echt breekpunten geweest. Zoals bijvoorbeeld die MKZ-kiezer waar het gewoon ook echt fout ging. En waarbij echt veel sturing kwam vanuit één kant. Maar het is oppervlakkig om te zeggen dat het nooit samen is kunnen komen in de polder.
Ik ga trouwens ook eventjes naar Joost Driessen. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij hebt gereageerd op de uitzending. Je bent verslaggever bij Omroep Gelderland. En je zegt, ja, er werden net wat onjuistheden genoemd. Vertel.
Ja, er werd gezegd dat de boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force zich afzijdig houden. Maar dat stigmatiseert hen toch onnodig, moet ik zeggen. Want zij hebben daar afgelopen week in Nijkerk een afspraak over gemaakt, onderling. Dat LDO gaat praten met de regering. En dat zij Farmers Defence Force en Agractie daar mogen vertegenwoordigen en dan rapporteren. En dat is eigenlijk omdat LDO eigenlijk gewoon als één organisatie, als één man voor de boeren staat. En de boeren hebben ze ook aangegeven. Het gesprek. Ze zijn meer dan ooit verenigd, hebben ze daar aangegeven. Dus het is eigenlijk juist niet een blijk van onwil, maar het is een blijk van eenheid aan de boerenzijde. En dat is toch wel een belangrijke nuance die hier gemaakt moet worden, denk ik.
En zoals jij er dan naar kijkt, is het dan uiteindelijk toch niet handiger voor de onderhandelingen? Want dat zei onze organisatiepoliticoloog Martin Heetebrei net ook, dat als je dan echt stappen wil zetten, dan is het wel handig, of als je echt mee wil denken, dat ze toch met z'n drieën aan tafel zitten. Want het bemoeilijkt wel het proces dat er de hele tijd van heen en weer gepraat moet worden.
Ja, zo zou je het kunnen zien, maar ik zou ook kunnen zeggen, als je als één man staat, praat je ook met één mond, net als de regering doet, hè, die komt ook niet met het hele kabinet aan tafel.
Nou, maar wel aardig wat ministers.
Ja, wel met aardig wat ministers, dat is zeker waar. Nou, wellicht dat in het later stadium zullen we dat nog wel zien, dat de boerenpartijen aanschuiven. Maar in eerste instantie denk ik dat zij eigenlijk een hele stellige boodschap zullen brengen. Wat ik meekrijg, volg dit dossier vrij goed. Dus ik denk dat zij de boodschap echt vanuit één boerengemeenschap gaan vertegenwoordigen. En daardoor LTO met de boodschap op pad sturen. Ja. En mocht er water bij de wijn gedaan worden, hè, op een juiste manier zoals zojuist. Juist gezegd werd in de uitzending, mooie uitspraak, dan denk ik dat ze misschien wel aan tafel zullen gaan. Maar eerst zullen ze de LTO als politiek instituut op laten knappen. Want LTO is wat bekender in de richting van de politiek, is ook langer in die richting actief. En daar is ook de frustratie in het verleden.
Toch is het wel zo dat de LTO geen deals mag sluiten zonder hen. Want we moeten eerst weer overleggen met Agractie en Farmers Defence Force, voordat er dan bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden natuurlijk.
Ja, dat klopt.
Want dat hebben ze ook afgesproken.
Ja, dat klopt. In het verleden is een frustratie geweest. Dat ligt nog steeds wel een beetje onder het oppervlak. Dat LTO echt een politieke organisatie is en minder forse acties doet. Daar is eigenlijk het hele bestaan van Agractie en Farmers Defence Force uit voortgekomen. Dat LTO toch te vaak te veel water bij de wijn deed. En dat voor de boeren eigenlijk frustratie ontstond omdat het te weinig opleverde voor hen. Nou, en daaruit zijn die andere actiegroepen ontstaan. Nou ja, en daarom moeten ze ook rapporteren aan deze groepen. Dat is eigenlijk de reden.
Joost, dankjewel voor jouw reactie. Nog eventjes terug naar Martin Heetebrei. De verbinding is hersteld. Martin, om af te sluiten wat betreft deze discussie. Wanneer is... want we gaan straks een berichtgeving krijgen waarschijnlijk van dat overleg is klaar. Er is dit en dit en dit uitgekomen. Wanneer is het nou een succes, deze eerste onderhandeling?
Wanneer? Ik denk dat wanneer het LTO met een verhaal naar FDF en Agractie kan gaan, waar het LTO achter staat in elk geval. En dan zal vervolgens, als dat direct door leidt tot verdere onderhandelingen, dat die beiden dan daarmee instemmen op een of andere manier.
Ja.
Dus het gaat niet alleen om wat er nu uitkomt, maar vervolgens. Ik zou heel goed luisteren naar wat is het verhaal wat het LTO wil gaan vertellen aan de achterban. En ik ben wel een beetje twijfelachtig over het onderling vertrouwen tussen de boerenorganisaties.
Ja, want ze waren natuurlijk ook even boos dat LTO in eerste instantie zei, wij willen praten zonder dat overlegd is. Hoe lang kan dit onderhandelproces uiteindelijk duren, denkt u?
Dat is een van de interessante dingen van dit soort processen is dat het onplanbaar is. Er zijn verschillende partijen die allemaal hun eigen besluiten nemen. Die reageren op keuzes van elkaar. Denk aan een voetbalwedstrijd. Wat er gebeurt, de ene speler doet dit, dan doet de andere speler dat, et cetera. En het totale proces is onvoorspelbaar.
Ja, alleen bij een voetbalwedstrijd weet je dat het ergens na 90 minuten gaat eindigen. En precies, bij dit weten we dat helaas niet. Martin Hetebrij, politicoloog. Dank u wel voor uw reactie en tot de volgende keer. Wij praten zo meteen verder over die stijging van de energiecontracten. €4.000 meer dan een jaar geleden, na het laatste nieuws en de reclame.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Wij discussiëren verder over het nieuws met het panel. Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB. Welkom nog steeds. En Nathan Kramer, die hier voor het eerst is, bestuurslid van Perspectief. Dat is de jongerenclub van de ChristenUnie. Zometeen dus over energierekeningen. En jullie hebben ook eigen nieuwtjes die jullie heel graag willen bespreken. Maar eerst, het is iets over 11:30, dus tijd voor het weekoverzicht. En deze week stond toch wel in het teken van de 82-jarige reislustige vrouw.
Goedemorgen.
Morgen.
Vandaag zijn we in Estepona. Zij moeten ook nog op zoek naar het restaurantje waar de lekkere noedels van Jan. Daar heeft hij het altijd over.
Nee, niet Mies uit Hilvarenbeek met een man die blijkbaar alleen maar op vakantie wil om churros te bunkeren. Natuurlijk deze dame.
House Speaker Nancy Pelosi kicking off her trip to Asia today with reports that she could touch down in Taiwan.
Ja, en China is boos. Nou, klinkt niet echt furieus, maar China zei wel dat de VS de verantwoordelijkheid zou moeten dragen als het eiland bezocht wordt door Pelosi. Nou, ondertussen werd Rutte de langzittende premier deze week van Nederland. En dat blijft hij waarschijnlijk nog wel even, volgens FD-politiek verslaggever Bas Knoop. Want er is geen opvolging, zegt hij tegen Bas van Werven.
Het begint na 12 jaar begint het leeg rond hem te worden. Je noemde Klaas Dijkhoff, een andere graag geziene opvolger zou Edith Schippers zijn. Maar ook zij heeft aangegeven er weinig voor te voelen.
Ja, dinsdag deze week terug naar Pelosi.
The Speaker of the U.S. House of Representatives, Nancy Pelosi, is in Taiwan tonight. And China is already responding.
Ja, en die is nog steeds boos. Maar het land kwam dan wel weer met precies dezelfde dreigementen als dagen eerder. Er kwamen opnieuw kwartaalcijfers deze week. Slechte cijfers voor ING, Alibaba ook. En Just Eat Takeaway was ook niet best. Toch ging de koers omhoog van die laatste, vertelt Nico Inberg van de aandeelhouder.
Gaandeweg het persbericht en de analistencall hoorde je toch wel. Je kreeg toch wel het gevoel van, nou, ze hebben het nu wel echt in de gaten dat er wat moet gebeuren. En dat ze echt wat moeten doen aan die achterdeur die moet dicht. Die verliezen moeten stoppen.
Terug naar Pelosi.
Our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan.
Ze was in Taiwan, maar ook weer binnen 24 uur weg. En China.
Ja,
je snapt het. De emoties liepen hoog op, net zoals de inflatie in Nederland. 10,3% in juli. Dat hebben we niet meer gezien sinds september 1975.
Je ziet toch ook in de breedte de inflatie wel versnellen. Bij voeding is de inflatie weer opgelopen van 11,2% in juni naar nu 12,3%. En ja, dat zien mensen elke dag in hun boodschappenmandje.
Dank, huiseconoom Han de Jong. Toch weer naar Taiwan. Want China hield het niet bij woorden en startte een militaire oefening voor de kust van het eiland. Toch verwacht buitenlandcommentator Bernard Hammelburg geen oorlog.
Maar ik geloof helemaal niet dat de Chinezen dat willen of van plan zijn, want dat geeft ook alleen maar gedonder. En dat kunnen ook zij op dit moment in de wereld helemaal niet gebruiken. Ze hebben wel andere zorgen aan hun hoofd.
Ja, het water stond ons in Nederland in ieder geval aan de lippen deze week, want we hebben een officieel watertekort vanwege de uitzonderlijke droogte. En dat weten we dus.
Nou, het begint toch wel grotere vormen te krijgen. We hadden in 2018 natuurlijk een grote droogte. 1976 is een jaar waar je het mee kunt vergelijken. En je kunt heel ver teruggaan naar 1921. Maar dan houdt het wel op met vergelijkingsjaren. Ja.
Zegt Reinoud van den Born van Weer.nl. En dus vroeg RTV Noord-Holland op straat om waterbesparingstips. Een voorbijganger die had er een. Maar of die nou echt zo goed is?
Gewoon snel mijn haar wassen, de rest wassen dan. Is dat het wel, maar ik ga niet langer dan een uur of zo onder de douche staan.
Gaan we naar die energierekening, over besparen gesproken. Als er nu een nieuw energiecontract wordt afgesloten, betaal je namelijk fors meer dan een jaar geleden. Nu is een gemiddeld huishouden zo'n 6500 euro kwijt aan licht en gas, terwijl dat vorig jaar zo'n 2500 euro was. 4000 euro meer dus, meldt nu.nl. En die 1300 euro energietoeslag voor de lage inkomens, die valt dus wel een beetje in het niet bij die 4000 euro extra. Toch, Nathan?
Ja, ja, dat is, het is vrij zorgelijk te noemen. Ja, ik weet dat jullie bij de LSVB hebben daar een mooie actie voor opgesteld. Ook voor studenten, om daar die energietoeslag te verbreden.
Ja, wat zijn jullie aan het doen?
Ja, wat moet je voorstellen dat, nou, het is natuurlijk een heel schrijnende situatie voor heel veel mensen, maar studenten die krijgen die 1300 euro al niet. Dus die krijgen helemaal niks. Terwijl dat natuurlijk ook een erg kwetsbare doelgroep is.
Nee, het is die 1300 euro, die 800 en later die 500 bovenop was voor de laagste groep inkomen.
Exact, exact. En studenten vallen daar zeker onder, met natuurlijk een heel klein bijbaantje die ze maar naast hun studie kunnen hebben. Maar studenten zijn nog steeds uitgesloten daarvan. Dus je kan je voorstellen dat die klap daar nog harder aankomt. En ja, daar zetten we ons heel hard voor in.
Maar ik zag ook tips hoe je er uiteindelijk toch wel recht op zou kunnen hebben. Van die Instagram-kanalen voor studenten bijvoorbeeld.
Ja, daar zijn we nu ons heel erg voor aan het inzetten. Dus dat betekent dat studenten bijvoorbeeld wel om aanvragen. En als je alsnog wordt geweigerd, kan je in beroep gaan. En dan willen we eigenlijk tot zover gaan dat we een rechtszaak bijvoorbeeld tegen gemeente starten. En als we daarin ons gelijk worden gesteld, want dit is juridisch waarschijnlijk onrechtmatig. Als we dan een rechtszaak hebben, dan hebben we een eerste zaak waarmee we kunnen zeggen, nee, elke student in Nederland moet energietoeslag hebben.
Worden studenten er eigenlijk wel door geraakt? Dat vaak zitten ze dan in een studentenhuis dat een meerjarencontract heeft?
Soms, maar niet altijd. Dus je ziet heel veel verschillende woonvormen voor studenten. Dus ook studenten die nu 60 euro betalen voor bijvoorbeeld per maand, die dan hierna 400 euro per maand gaan betalen. Nou, dat kan je eigenlijk niet bolwerken.
Nee, Nathan, als we dit zo kijken, die 4000 euro, is dit iets dat we gewoon moeten voelen met z'n allen? Of moet het kabinet nog wat extra's doen?
Nou ja, moeten. Het is niet iets wat je iemand zou toewensen om te voelen.
Nee, maar we zitten nou eenmaal in deze situatie, toch?
Ja, nou, er wordt wel echt gewerkt aan een oplossing hiervoor van hogerhand. Ik weet dat Carola Schouten zich nu er heel erg mee heeft ingezet. En ook met betrekking tot studenten, want het wordt nu geregeld in het bijzondere bijstand vanuit de participatiewet. Daar worden nu, er zijn nu wel ideeën over om dat via een andere regeling te doen. En echt daar wat die winter die er aankomt en waarschijnlijk ook wel echt een impact gaat hebben om dat wel echt te verbeteren, structureel ook, door toeslagen en zo.
Is het kunnen we dat wel met een generieke maatregel doen? Want we weten ook dat sommige mensen gewoon een meerjarencontract hebben en hierdoor niet geraakt worden.
Ja, en daarom is het ook zo gedoe met studenten. Want ja, ik vind het ook van waar compensatie nodig is, moet compensatie worden gegeven. Maar ja, als jij student is een heel breed begrip. Van ben je uitwonend, inwonend, en dat kan de gemeente niet altijd zien. Dus daar is toch wel echt maatwerk op nodig. Maar ik ben het met Joran eens van ja, we moeten wel echt op inwoord zetten. Je zit hier heel erg nee te zeggen.
Nee, wat je zegt is dat inderdaad, dat is een mooi idee, maatwerk. Maar moet je voorstellen dat je een gemeente die duizenden, tienduizenden studenten heeft, voor elke student moet kijken naar de situatie. Dat is totaal onuitvoerbaar. Dat is ook wat gemeenten zelf zeggen.
Maar dan zijn we studenten bijvoorbeeld gewoon gratis geld aan het geven.
Ja, maar het alternatief is dat je studenten nog dieper de schulden en nog dieper de financiële onzekerheid
in. Een paar of een groep.
Een hele grote groep. En studenten leven niet in andere woonvormen dan andere mensen in Nederland. Andere mensen wonen ook op kamers, wonen ook in gedeelde woonvormen. Dus wij zeggen, behandel studenten nou niet anders dan elke andere Nederlander en zorg dat er ook een generieke maatregel daarvoor is.
Ik kan me voorstellen op het moment dat die heel erg hard erdoor geraakt worden dat er een regeling voor moet komen. Maar zijn we toch niet met die generieke maatregelen, want dat zagen we ook tijdens corona, nu de inflatie dan, want dat is het andere probleem waar we mee te maken hebben. Energie is daar een onderdeel van. Aan het stimuleren. Want geef je mensen extra geld en hebben ze dus meer bestedingsruimte. Nou, dan gaat die inflatie dus ook weer omhoog.
Ja, maar daarmee doe je een beetje alsof studenten doelgroep zijn die extra geld, die extra investeringen niet heel hard nodig hebben. We hebben het hier over mensen die hun werkende leven sowieso al ingaan, vaak met 10.000 euro schuld. Dus het is ook een groep waar we in willen investeren. Waarin we willen dat die mensen met een financiële zekerheid hun werkende leven ingaan. Dus daarom is een generieke maatregel juist heel hard nodig.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR breekt.
Wij praten hier verder met het panel van vandaag. In het panel zitten Nathan. Nathan Kramer is dat, bestuurslid van Perspectief. En Joran van Velsen, voorzitter van de LSVB. Jullie hebben ook eigen nieuws meegenomen. Nathan, om met jou te beginnen, waar wil je het over hebben?
Ja, er is nieuws van een kantelpunt in de woningmarkt. De hypotheken zijn namelijk met 5% gestegen in vergelijking met vorig jaar. En het aantal verkopen neemt af in het laatste kwartaal. Dus er zijn nu voorzichtige besprekingen van, oh, misschien is het een kantelpunt in de woningcrisis.
Misschien krijgen we wat meer een plateau of misschien zelfs een daling wat betreft de huizenprijzen.
Maar wel een benadruk op een misschien. Ik vermoed dat het eigenlijk een korte tijd zal afstevenen, maar nog steeds wel door zou gaan naar boven als er niet een langetermijn perspectief.
Ja, vind je dit goed nieuws of slecht nieuws?
Ja, goed.
Ja, goed.
Nou ja, kijk, het is een symptoom van een iets breders van eigenlijk dat de middenklasse geen toegang heeft tot woningen in de huursector. En dat is, ja, en daardoor graag zijn in de koopsector. Maar het was ook nu een nieuwsbericht uitgekomen dat de gemiddelde prijs die een starter wil betalen voor een woning is ongeveer 350.000 euro. En de huidige koopprijs voor een woning in Nederland is 448.000 euro. Dus dat zit heel scheef. Dus aan de ene kant is het wel positief dat nu ook daardoor de woningprijs naar beneden gaat, omdat het aanbod dat een beetje stokt. Maar aan de andere kant, ja, het is wel. Er zijn nog wel heel veel bredere problemen in de woningcrisis die echt aan moeten worden gepakt. Dus het is een heel klein puntje.
Klein lichtpunt.
Een heel klein puntje.
Wat dat betreft, Joram, je kan ook bedenken, het stokt nu, omdat misschien wat Nathan ook zegt, van ze willen 350.000 betalen. De gemiddelde prijs, wat was het, Nathan?
448.000 euro.
448.000, dus een ton meer. Dus dat ze denken, nou, de rente is al zo hoog. Dus ik moet al meer gaan betalen wat betreft een aflossing. De prijzen zijn ook heel hoog. Ik wacht het nu gewoon maar af.
Ja.
Gewoon, dat we misschien op het punt zijn, we kunnen het niet meer betalen.
Ja, ik ben ook nog niet bijster enthousiast, moet ik zeggen. Ik ben heel terughoudend. Ook omdat ik heel veel mensen in mijn omgeving spreek die zeggen, nou, ik ga er gewoon vanuit dat ik de komende 30 jaar gewoon nog niet een huis ga kunnen kopen.
De komende 30 jaar?
Ja, nou, als je mensen spreekt die nu al zoveel studieschuld hebben, die weten dat ze zo gekort gaan worden op hun hypotheek en met de enorme huizenprijzen, nou ja, dan zijn dat echt wel grote zorgen die spelen. Dus ja, ik ben nog heel voorzichtig enthousiast. Nou, eigenlijk niet enthousiast, moet ik zeggen. Ook omdat ik het idee heb dat vaker dit soort verhalen dan komen en dat we dan met z'n allen staan te trappelen en dat het toch weer niet zo blijkt te zijn.
Kan het ook niet zo zijn, Nathan, dat we op één punt gewoon vaker moeten huren? De koopmarkt in Nederland is ook veel groter dan in andere landen.
Ja, en het ding is ook, we hebben ook vaker gehuurd. Dus in de jaren 70 en zo was het ook gewoon, en daarvoor was het best wel normaal vanuit de middenklasse om te gaan huren in de corporatiesector. Maar die is uitgebreid, zeker de afgelopen 10 jaar, met echt bizarre maatregelen als de verhuurdersheffing, is gewoon die hele sector uitgekleed en er is geen middelen meer om daar ruimte toe te bieden. Dus ja, maar ik denk, ja, de komende 30 jaar, dat zo zwart zie ik het nou ook weer niet in. Maar het is wel, er zijn wel echt stelselmatige problemen die het in de weg zitten voor de huursector van de middenklasse, ja.
Joram, jouw nieuws dan. Je wilt het hebben over het koor, het studentenkoor.
Ja, nou, ik denk dat niet heel veel mensen het hebben kunnen missen. Het Amsterdam Studentenkoor was natuurlijk in opspraak gekomen omdat er enorm seksistische opmerkingen waren geschreeuwd door een of andere ruimte op een feest.
Nou, ja, door bestuursleden.
Door bestuursleden. Nou, bizar natuurlijk. Maar ik vond het ook belangrijk om ook positieve verhalen te horen vanuit andere studenten. Zo zijn er allerlei verschillende initiatieven opgestaan die trainingen aanbieden aan verschillende bestuursleden, commissieleden en studenten van die verenigingen.
Naar aanleiding van dit?
Ja, bijvoorbeeld. Er zijn ook al een paar die ook al wat langer bestaan, want het zijn helaas geen nieuwe verhalen natuurlijk. Maar die met elkaar ook het gesprek aan gaan. Oké, we hebben vaak het gesprek over hoe leuk seks is, maar laten we het ook hebben over hoe hebben we sociaal veilig seks. Dus hoe hebben we seks op een manier dat iedereen het ook prettig vindt? Hoe gaan we om in het taalgebruik?
Want dat is dus een van de initiatieven die is opgezet.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En toevallig heb ik zelf dus ook in het verleden hier training over gegeven. Gewoon met mensen in gesprek gaan over waar zeg je wat van? Hoe spreek je elkaar aan op dingen? En het is heel mooi om te horen dat er in ieder geval enige beweging is. Helaas is er nog wel een hoop te doen, maar een goed begin, denk ik.
Ja, Nathan, als we naar het Amsterdamse studentenkoor kijken, die die bestuursleden die zijn opgestapt. De voorzitter van het algehele bestuur van het Amsterdamse Vrouwen- en Mannenkoor, dat is één bestuur, is ook opgestapt. Er komt geen ontgroening deze zomer. Zijn dat verstandige stappen die ze hebben gezet?
Ja, het zijn zeker stappen. Ik denk wel, er is toch wel heel veel te doen over het gesprek over seksueel en seksualiteit binnen studentencultuur en ook binnen jongeren breed.
Heel eventjes voor, als je nu denkt, waarom gaat het de hele tijd over seks? Die uitspraken gingen daar ook
exact,
over. Natuurlijk.
Ja.
Hè, vrouwen hoeren noemen en
ja,
nog
sperma emmers. Ja, niet echt geen respectvolle taal. Maar ik denk wel dat er ook een breder maatschappelijk gesprek, zeker onder studenten, nodig is over seks. Ook over van welke verantwoordelijkheden neem je en welke ga je ook aan. Bijvoorbeeld. En er zijn ook politiek nog wel een paar dingen te doen. Zo is bijvoorbeeld met anticonceptie. Er is geen onderzoek sinds de jaren 70 eigenlijk geen nieuw onderzoek meer geweest naar anticonceptie bij mannen bijvoorbeeld. En er wordt van heel veel mannen al verwacht dat de vrouw al op de pil zit. Ja, dat ik ook denk van ja. Dat is toch niet echt verantwoordelijk vanuit ons als mannen.
Joram, nu kan ik ook me voorstellen dat als je nu luistert, dat je denkt, ja, wel, ik zat bij een hele nette vereniging. Dit is echt typisch het koor. Dit is niet alle studenten.
Ja, nou, natuurlijk zijn dat niet alle studenten. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet bagatelliseren hoe heftig dit soort dingen zijn. Dat die
het gaat
nog steeds
buiten
gebeuren.
Het koor.
Ja, er zijn ook andere verenigingen waar dit gebeurt. Er zijn ook kleine dingen die er kunnen zijn. Als iedereen niks zegt, terwijl in een grapje iemand nog steeds onderuit wordt gehaald, ook op seksueel vlak, slutshaming bijvoorbeeld, dan is dat nog steeds niet oké. En daar moeten we nog steeds in onze hele cultuur wat aan doen.
Ja, nu gaan er dus ook al geruchten dat Amalia zich al heeft ingeschreven bij het Amsterdamse studentenkoor. Handig, want ze hoeft geen ontgroening te doen wat dat betreft. Maar stel dat dat zo is, want ik heb nog geen bron gezien die het helemaal perfect kan bevestigen. Is dit een slimme zet?
Ik heb geen idee. Aan de ene kant denk ik, ik weet niet hoe handig het is met het feit dat het in opspraak is gekomen. Aan de andere kant, laat die meid lekker met rust. Laat haar ook gewoon haar ding doen. Ik vind het ook wel heel heftig dat zij zo specifiek onder vergrootglas ligt.
Toekomstige koningin. Dat wordt haar functie. Ja, daar krijgt ze nu ook al voor betaald.
Ja,
natuurlijk.
Dat is waar. Nou ja, betaald.
Ze krijgt 1,5 miljoen per jaar.
Ja, maar ze heeft natuurlijk ook het geld tot de 18e heeft ze natuurlijk afgestaan. Maar los daarvan, ik denk dat er gewoon heel veel werk aan de winkel is voor het Amsterdam Studentenkoor. En ik hoop dat als Amalia daar wel bij zit, dat ze daar ook een rol in wil spelen.
Ja, Nathan, voor jou het laatste woord. Mm-hmm. Slimme zet van er?
Nee. Ja, ik vind ook wel. Amalia is ook één persoon en het koor bestaat uit meer dan één persoon. En ik ken ook wel een paar mensen die lid zijn bij het koor en zijn Het is ook niet al iedereen die daarbij zit. Het is wel echt gradaties. Maar het is wel nog steeds een cultuur vaak binnen dat soort corporale verenigingen. Er is ook Milou Delen. Is ook iemand die er heel veel goede dingen over heeft gezegd.
Die heeft bij het Groningse koor.
Ja, die heeft bij het Vindicat gezeten. En die heeft daar dat echt aan de kaak gesteld. Ook dat slutshaming wat Joram net benoemde. Er zit nog wel helaas vaak een soort structuur in van macht. Van, hey, ik ben nu hierboven. Ik kan dit soort dingen zeggen. En om mezelf te bewijzen uit een soort stoerheid. En ja, ik zit zelf ook bij een studentenvereniging, niet bij het koor. Maar ik weet wel, bij mijn vereniging wordt het wel heel erg snel van iedereen let heel erg op elkaar. En er valt ook wel wat over te zeggen. Maar daar is niet die stoerheid. Maar daar is gewoon eerder van, oké, jij bent gewoon mens, jij doet dit. En als jij zoiets doet, dan wordt er op je gelet. En dat is ook iedereen die er ook direct een mening over heeft. Ja, dus er zijn wel echt cultuurveranderingen nodig, denk ik. Maar die komen ook wel. En dus ook wel, er wordt ook wel echt aan gewerkt binnen. Niet elke vereniging, en het is elke vereniging op verschillende snelheden, maar er wordt wel aan gewerkt.
Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB. Nathan Kramer, die als laatste hoorde, bestuurslid van Perspectief. Dank jullie wel dat jullie er waren. Tot zover de BNR Breekt van vandaag. Maandag zijn we er opnieuw. En zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek. Maar eerst sluiten we af met de column van managementgoeroe Toon Gerbrands.
BNR Breekt. De toon van de week.
Deze week gaat het over het recht van vakantie en de dubieuze manier hoe je ermee wordt omgegaan. In Nederland is een grote discussie gaande of de verantwoordelijken, zoals politici en alle leiders van organisaties, wel op vakantie mogen gaan, nu de boerenacties her en der in het land dreigen te escaleren. Er waren zelfs al oproepen om het parlement terug te roepen van vakantie. Maar afgelopen week is het toppunt wel bereikt. Je gaat zelf op vakantie en dan ga je op Twitter vanaf je vakantieadres de zaak lopen opjutten. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Henk Bleker. Hij noemt zichzelf lobbyist van de Nederlandse melkveehouders. Henk Bleker houdt van publiciteit. Dat heeft hij als politicus in het verleden bewezen. En hij is deze week ernstig de fout ingegaan. Blijkbaar wordt hij onrustig als hij zelf op vakantie is. En dan gaat hij vanaf zijn strandstoel toch zijn mening lopen verkondigen via Twitter. Het effect is dan duidelijk. Want actie is reactie. Dus gaat iedereen zich ermee bemoeien op Twitter. Henk heeft dus dan geen rust, omdat er zelf onderwerp van gesprek geworden is. We zouden de Twittervakantie moeten invoeren. Een mooi woord dat in aanmerking komt bij de Vandalen als woord van de maand. Twittervakantie betekent dat je PO niet twittert als je vakantie bent. Een mooie manier om je vakantie optimaal te benutten en om zo bij te komen en wat energie te tanken voor het nieuwe jaar. Henk Bleker zal het woord Twittervakantie echter anders uitleggen. Lekker twitteren als je op vakantie bent. Maar dat is de uitleg van iemand die ongedurig wordt als hij tot rust komt. Echte leiders nemen verantwoordelijkheid door te plaatsen te zijn en op een later moment op vakantie te gaan. Een lobbyist is namelijk niet gebonden aan het parlementaire jaar. Dus een vakantie kan rustig op een ander moment worden geboekt. Henk Bleker heeft dit dus ook niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Van je vakantieadres actie voeren is een daad die niet past bij leiderschap. Laat ik dit keer eens eindigen met een tip. Hoe je vakantie kunt houden en toch voldoende betrokken blijft als leidinggevende of eindverantwoordelijke. Iedereen begrijpt dat je niet zomaar 3 weken uit de lucht kunt zijn als baas van een organisatie. Dat voelt ook voor jezelf niet goed en het kan je onrustig maken tijdens vakantie. Kortom, er moet een modus worden gevonden waarbij de juiste balans de oplossing is tussen rust en betrokkenheid. Deze oplossing gaat over duidelijkheid. 4 23 uur per dag vakantie, zonder telefoon, mail en alle andere informatiestromen. Zorg dat je 1 uur per dag beschikbaar bent voor overleg en wat mails checken. Communiceer dit met alle betrokkenen en voor iedereen zal het werkbaar blijken te zijn. De enige uitzondering is een noodsituatie. Spreek dan af, als iemand 2 keer belt binnen 10 minuten, dat dan acute actie wordt gevraagd en dan moet je direct terugbellen. Een beproefde methodiek die is getest en blijkt te werken. Doe je voordeel mee, je familie zal er blij mee zijn. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.